Allemaal. Als u mee wilt lezen, dan moet u Handelingen, het boek Handelingen opzoeken en beginnen in het eerste hoofdstuk. En ik wil vanmorgen laten zien hoe de eerste gemeente omgaat met problemen, met elkaar, met moeite en hoe gebed daarbij een rol speelt. En dat lezen we dan in Handelingen. In Handelingen 1 gaat het eerste gedeelte over de hemelvaart van Jezus. Het afscheid van Jezus van zijn discipelen. Er zijn er een aantal bij elkaar op de Olijfberg. En dan zegt hij nog voordat hij weggaat: blijf in Jeruzalem totdat je kracht gaat ontvangen uit de Hoge, de Heilige Geest. En dan gaat hij met de wolken verdwijnen. En dan zijn er twee engelen en die zeggen: mannen van Israël, wat staan jullie te kijken naar boven? Hij komt op dezelfde manier weer terug als jullie hem hebben zien verdwijnen. En dan gaan ze vol blijdschap naar Jeruzalem terug. En dan gaan ze naar de plek waar ze bijna altijd samenkomen. Dat is een groot huis, een grote ruimte daar. Waarschijnlijk van Maria, de moeder van Marcus. En daar ontmoeten ze ook altijd de andere discipelen, de gelovigen. En dan staat er in vers 14, na die hemelvaart: deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Je ziet dat ze teruggaan naar Jeruzalem, naar die ruimte daar, hebben samenkomst met elkaar. En ze volharden eensgezind in bidden en smeken. Dat doen ze dus met elkaar als gemeente. Samenkomen, volhouden, niet opgeven, één van geest, één van zin, zo zijn ze bij elkaar. De vrouwen zijn erbij en ook de broers van Jezus zijn erbij. Die hebben dus iets moois ontdekt. Die hebben ontdekt dat Jezus, dat geloofden ze eerst niet, dat niet zomaar een bijzonder iemand was, maar dat hij de waarheid sprak, de Zoon van God was, gestorven was, maar ook weer is opgestaan. En daar willen ze bij zijn. Als je dan verder leest in dat hoofdstuk 1, dan komen ze erachter dat het goed is om die 11 discipelen die er nog zijn, want Judas is er niet meer, om die weer aan te vullen tot een 12e. En dan kijken ze naar wie zou daar nou geschikt voor zijn. En dan komen ze op 2 mensen en dan kunnen ze geen keuze maken. Wie van de 2 moeten dat zijn? En ook dan gaan ze in gebed, vers 24 van hetzelfde hoofdstuk. En zij baden en zeiden: u, Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze 2 er 1 aan die u uitgekozen hebt. Ze brengen de keuze bij God. Ze gaan niet op hun eigen wijsheid af. Ze zeggen: hier komen wij niet uit, wie moet het zijn? Heer, vertelt u het ons. Dat is zij baden, niet 1 iemand, nee, de gemeente is aan het bidden om wijsheid van God. En dan werpen ze het lot. Dat was in die tijd, dat had je ook al in het Oude Testament, de Urim en de, ik weet niet eens hoe het heette, Tunim, Turim. En het lot wordt dan geworpen. Niet zo van: nou, laten we maar een loodje trekken zoals met Sinterklaas. Nee, eerst bidden en dan erop vertrouwen dat het lot, want God laat geen briefje uit de hemel vallen van: die moet je hebben. Ze vertrouwen erop dat God dat lot leidt. Alles doen ze in gebed. In hoofdstuk 2 lezen we dat ze nog steeds samenkomen. Niet met 11, 12 man met de vrouwen erbij. Nee, er zijn er 120 bij elkaar. In een gemeentesamenkomst zoals wij hier nu samenkomen. 120 mensen waren er bij elkaar. En ook daar zijn ze weer eensgezind in gebed. Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En je ziet die eenheid in die gemeente. Dat eens willen zijn, bij elkaar willen komen, God aanroepen met elkaar. Daar gaat iets van uit. Dan komt God in actie. Dat waren er 120. En hoe komt God in actie? Hij laat een enorme kracht los in die zaal. Als een stormvlaag gaat er door die zaal heen. En er komen vlammen als van vuur op de hoofden van die 120 gelovigen. De zaal komt in beweging. Maar de mensen komen ook in beweging. De mensen gaan naar buiten. Waar ze zich tijdenlang, nadat Jezus gekruisigd was en nadat het verhaal gaat dat hij is opgestaan, dat ze zich verborgen hebben gehouden, de deuren hebben gesloten, angst voor de leiders van het volk, angst voor Joden, angst om te worden verraden. Nu gaan ze naar buiten, ze zijn de angst voorbij. En dat komt door die geweldige kracht die God aan hen geeft, de kracht van de Heilige Geest. Ze gaan naar buiten en ze vertellen de mensen in verschillende talen die ze daar ontvangen, vertellen ze over het leven van Jezus. En de mensen kennen Jezus, ze hebben daarvan gehoord, want het is een zeer bekend figuur. Maar ze vertellen dat hij is opgestaan uit de dood. En ze vertellen waarom dit allemaal moest gebeuren. En dat ze bij hem moeten zijn voor vergeving van zonde en voor eeuwig leven. Petrus houdt een toespraak aan een samengestroomde massa en hij legt het nogmaals uit. En op die dag zijn er 3000 mensen die hun hart aan de Heer Jezus geven en die zeggen: wij willen daarbij horen, wij willen gedoopt worden. Petrus had gezegd: bekeer je en geloof het evangelie, het goede nieuws over Jezus en laat je dopen. Er zijn er 3000. Wat een geweldige kracht moet er op die dag zijn losgekomen van boven. Door mensen heen. En die boodschap gaat verder. Die boodschap gaat door heel Jeruzalem. En dag in dag uit zijn de discipelen en gelovigen bezig met het doorgeven van goed nieuws. Van het goede nieuws. En dat gaat jaar in jaar uit door. In Handelingen 4 zijn we al minstens een jaar verder. Dat kan je straks zien als je er wat van hebt gelezen. In Handelingen 4 gaat het over een nieuw paasfeest. Of in de buurt van het paasfeest. Nou, dat komt zo wel. De boodschap gaat verder. Petrus en Johannes lopen de tempel binnen om te gaan bidden. De tempel is een gebedshuis. Ze gaan de tempel in om te bidden. Maar daar zit een verlamde man voor die poort. En die is al vanaf zijn geboorte verlamd. Heeft nooit gelopen, nooit gestaan. En hij wordt daar gebracht om wat te bedelen. Elke dag, geloof ik, opnieuw zit hij daar. En ook als Johannes en Petrus langslopen, zit hij daar. En hij houdt zijn hand op van: krijg ik wat, dan kan er iemand vanavond een broodje shawarma voor me kopen. En Petrus en Johannes kijken hem aan en zeggen: geld hebben we niet, maar wat we hebben, dat geef ik je. In de naam van Jezus, sta op. En die man die: sta op, dat kan ik helemaal niet. Maar Petrus strekt zijn hand uit, grijpt zijn hand en hij zet die man overeind. En dan voelt die man ineens kracht in zijn voeten. En hij kan staan, wat hij nog nooit gedaan heeft. Een ongelooflijk wonder, want als een kind gaat lopen voor het eerst, nou, na twee stappen ligt hij alweer. Dan vinden we allemaal prachtig, dan vinden we leuk. Maar deze man heeft nog nooit gelopen. Maar hij staat en hij voelt kracht in zijn voeten. En hij gaat harder lopen, hij gaat huppelen, hij gaat springen en hij gaat juichen. En hij looft God en prijst God voor dit geweldige wonder. Die man is bekend, hij zit daar altijd. En de mensen lopen weer te hoop. Wat is hier aan de hand? En weer kan Petrus zeggen: mensen, wat hier aan de hand is, dat gebeurt door de kracht van Jezus. Door zijn werk, zijn dood, zijn opstanding. Door die naam is deze man nu genezen. En weer stromen mensen toe om zich te bekeren. En dan horen de leiders van het volk en de tempelpriesters en de tempelpolitie zien die massa en die gaan daarop af en ze arresteren Petrus, Johannes en die genezen man. En ze nemen ze mee, apart, en ze gaan ze verhoren. En Petrus en Johannes, die zo bang waren in het begin, na de kruisiging en na de opstanding. En ze zeggen nu vrijmoedig van die Jezus die jullie hebben laten kruisigen, door die naam is deze man die hier naast ons staat en die jullie hier allemaal zien, daardoor is hij genezen. Een vrijmoedigheid allemaal door de kracht van de Heilige Geest. Die leiders van het volk kunnen daar niets tegen inbrengen, want ze kennen die man, ze weten het. En ze kunnen alleen maar zeggen, denk erom. Ik wil niet dat jullie nog spreken over Jezus, over dat wij hem zouden hebben laten kruisigen en dat hij is opgestaan. Geen woord daarover. Dan mogen jullie vrij zijn. En Petrus zegt, wij kunnen niet nalaten om te spreken over wat we gehoord en gezien hebben. En ze gaan vrij uit en ze hebben alle vrijmoedigheid. Waar gaan ze naartoe? Natuurlijk naar de gemeente. En die komen daar samen in dat huis van Johannes, van Marcus' moeder. Ik lees eventjes verder in Handelingen 4, vers 23. Nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. Je ziet het alweer, hier ze verhieven eensgezind hun stem tot God. In vers 25, en die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat staat in Psalm 2. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er zou gebeuren. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Het valt me zo op dat ze hier weer eensgezind bij elkaar zijn en dat ze zich uitstrekken naar God, de moeite, de angst die er is, bij hem brengen en ze vragen, geef ons vrijmoedigheid om ondanks al die bedreigingen toch naar buiten te gaan en te spreken over Jezus. En ze vragen, strek u uw hand uit tot genezingen, tot tekenen en wonderen door de naam van uw kind Jezus. En wat er dan gebeurt als zij samen hem aanroepen, dan wordt die zaal weer bewogen. De plaats waar ze waren wordt weer bewogen. Een teken van Gods aanwezigheid. Wat er gebeurt, weet ik niet. Misschien zijn er hanglampen die gaan schudden. Misschien zijn er kaarsen die gaan flakkeren. Maar ze merken de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En ze worden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Dat was al eerder gebeurd, al vaker gebeurd. En dan zie je, dat gebeurt dus wel vaker. Dat je als gemeente de kracht van de Heilige Geest gaat ontvangen en daardoor weer nieuwe moed put en de deur uit durft en het evangelie wil doorgaan. Wat we hier zien is vooral de kracht van eenheid. Eenheid in de gemeente. Samenkomen, samen de Heer aanroepen, eens van zin zijn. Dat is ook precies waar Jezus in het hoge priesterlijke gebed in Johannes 17 voor bidt, dat zij alleen één zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn, dat de gemeente één is met Jezus. Want daardoor zal de wereld, de ongelovigen, zullen ze zien dat Jezus waarachtig is en de Zoon van God is en de enige verlossing is. En die eenheid is wat Jezus vraagt. En die eenheid is wat God beloont als hij ziet dat de mensen daar serieus aan werken. En dan komen dan ontvangen de mensen Gods geest. En dan komen de wonderen en de tekenen en de genezingen. En vooral die genezingen die zie je voortdurend in dat boek Handelingen terugkomen. God let daarop. God let op eenheid, eensgezindheid, samen, eenparig, iets van hem verwachten en begeren. En God geeft die dingen niet omdat we dat verdienen, omdat we nou zulke goede mensen zijn, maar wel als wij serieus met hem willen omgaan en serieus met Jezus willen leven en serieus elkaar willen zoeken, willen bemoedigen, willen vertroosten, niet willen veroordelen, maar één willen zijn. Hij kiest, en dat is zo opvallend, hij kiest dus niet, hier is iemand die gelooft en daar is iemand die gelooft en daar is iemand die gelooft, ga de wereld maar in en vertel het maar. Nee, hij begint met een volk, met het volk Israël. Daar begint hij mee. En hij kiest een volk omdat dat één taal heeft, omdat die mensen bij elkaar horen, omdat het dus een eenheid kan vormen. Israël heeft zijn taak niet goed volbracht. Nog niet. Gaat nog komen. God voegt er een gemeente aan toe. En niet hier een individu, daar een individu. Hij wil dat dat een eenheid wordt. En hij maakt dat één door zijn geest. Hij kiest uit alle talen en volken. Hij kiest uit mensen. Hij voegt ze aan Israël toe om samen weer één te zijn. Eén gemeenschap. Een plek, een kerk, waar dat zoekt hij, waar het vertrouwd is om zijn heil, zijn geest uit te storten. En die eerste gemeente is zo'n gemeente. En dan denk je misschien, nou dan gaat alles perfect naar wens, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Nou, dat is niet het geval, want er is wel degelijk een vijand. Er is vervolging. En die vervolging komt van buitenaf, in die tijd, op de gemeente af. Koning Herodes is nog steeds aan de macht en die wil zoete broodjes bakken met de leiders van de Joden. En hij merkt dat die secte, zoals ze dat noemen, van christenen, dat de leiders van de Joden daar niet blij mee zijn. Hij laat Jacobus, dat is de broer van Johannes, laat hij arresteren. En hij laat hem onthoofden. En dat geeft natuurlijk een enorme impact in de gemeente. Een van de grote leiders, een van de belangrijkste discipelen, Petrus, Jacobus, Johannes, dat was de drie die het meest met Jezus omgingen, het dichtst bij hem stonden, daarvan wordt Jacobus wordt gedood. En Herodes merkt dat de leiders en velen van de Joden daar wel blij mee zijn. Dus hij laat ook Petrus arresteren en opsluiten in de gevangenis. En dat lees je in hoofdstuk 12, waar we zo een stukje uit lezen. In hoofdstuk 12 zie je dat verhaal dat ook Petrus gevangen wordt genomen. En hij wordt opgesloten. Niet zomaar. Hij wordt bewaakt continu door vier lijfwachten. En 's nachts slaapt hij tussen twee lijfwachten in, geketend aan zijn twee handen. Daar slaapt hij daar tussenin. Maar de gemeente komt samen om te bidden voor Petrus vrijlating. In hoofdstuk 12, vers 5, lees je: Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Dit gebeurt in de tijd van het paasfeest. De gemeente is weer bij elkaar om te bidden voor Petrus. Herodes heeft besloten om Petrus de volgende dag terecht te stellen, te laten doden. Petrus ligt 's nachts in de gevangenis, tussen twee bewakers in, en ineens komt er een engel binnen. En die engel die poort hem zo een beetje in zijn zij van, hey joh, wakker worden. En Petrus die wordt wakker en denkt dat hij droomt. En dan ineens vallen de boeien van zijn handen. En hij ziet een engel, maar nog steeds denkt hij dat hij droomt. Die engel die wenkt hem op te staan. Die engel dat is een man van, of een vrouw, van, of nou, in elk geval een engel van weinig woorden. Vaak praten engelen heel veel, maar deze engel houdt bijna voortdurend zijn mond dicht. Hij zegt, Petrus, sta op. En Petrus staat op. En dan gaan ze door de eerste deur, die gaat zomaar open. Dan gaan ze door de tweede deur. En dan komen ze bij de poort van de gevangenis en ook die gaat zomaar open. En dan staat Petrus buiten. En die engel die verdwijnt weer. En dan begrijpt Petrus, dit is geen droom, dit is echt. Ik ben weer vrij. Maar wat moet ik nu doen? Midden in de nacht. Hij gaat naar het huis van de moeder van Marcus, Maria. En hij klopt aan de deur. En wat lezen we in vers 12? Het verhaal wat ertussen staat heb ik verteld. In vers 12, toen dit, dat hij vrij was, tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Velen waren bijeen midden in de nacht in gebed. Je hoort dat wel eens van mensen die een kringgebed hebben en mensen die dus dag en nacht doorgaan bidden, 24 uur achter elkaar, om en om, en niet dat 24 uur hou je niet vol, maar om en om te zorgen dat er voortdurend een gebed is tot God. Zoiets zal hier ook gebeurd zijn. Niet iedereen was er, want later zie je in dit hoofdstuk dat ze aan de andere Jacobus moeten vertellen dat Petrus weer vrij is. Maar ze roeleren dus, ze komen samen en ze bidden en ze zorgen dat er een voortdurend gebed is naar God, in dit geval voor Petrus. En Petrus gaat naar dat huis toe en hij staat aan de deur en hij klopt. En dan komt er een dienstmeisje. En Petrus zegt, doe open, ik ben het, Petrus. En dat dienstmeisje herkent zijn stem. Maar ze is zo geschrokken en zo verrast, dat ze terugrent naar boven toe. En ze zegt, Petrus staat aan de deur. En die mensen die daar heerlijk in gebed zijn, die zeggen, ah, doe niet zo gek joh, dat kan helemaal niet. Petrus zit in de gevangenis, die wordt bewaakt door 4 mensen, dat kan niet. Ja, hij staat echt voor de deur. Nou, hou nou toch eens op, joh. Roda heet ze, geloof ik. Zoiets. Hou nou toch op, dat kan gewoon niet. Ja, maar hij is het echt. Hou alsjeblieft je mond, stoor ons niet. We zijn aan het bidden dat Petrus vrij kan komen. Ga ons nou niet storen. Ja, maar hij staat voor de deur. Nou, Thomas, ga jij even mee met haar, dan zal ze wel zien dat het onzin is. Dan Thomas gaat mee en daar staat Petrus voor de deur. En hij laat hem binnen. En dan komt hij binnen. Wat mij opvalt, is dat deze mensen dus samenkomen, bidden voor de vrijlating van Petrus, maar ze geloven er helemaal niets van. Ze geloven niet dat het gaat gebeuren. Want dan is die vrij en dan zeggen ze, ja, maar dat kan toch niet? Dat is bijzonder. En ik vind het ook zo herkenbaar. Twijfel terwijl je aan het bidden bent. Nou, voor mij is het herkenbaar. Bid voor iets, maar in je gedachten komen meteen van, ja, maar zou dat nou gebeuren? Wordt dit nou verhoord? Dat kan toch niet? De doktoren zeggen toch dat het ongeneeslijk is? Nou, hou dan maar op, we kunnen wel bidden, maar dan blijft er iets in je hoofd draaien van, maar eigenlijk zal het wel niet werken. Twijfel hebben we allemaal. We zijn christenen, maar we zijn ook wel gewone mensen. En we weten ook, wonderen gebeuren niet elke dag. En er is vaak genoeg dat je hebt gebeden en dat er niks gebeurt. Dus die twijfel is wel logisch. Die twijfel zie je ook in de Bijbel terug bij mensen die, als Abraham. Abraham die een belofte heeft van een zoon. En het gebeurt maar niet en het gebeurt maar niet. En uiteindelijk neemt hij dan het heft in eigen hand. En hij krijgt een zoon, maar niet bij zijn vrouw, maar bij de slavin. En dat geeft bovendien nog heel veel problemen. Later wordt de belofte toch wel vervuld. Dus Abraham twijfelt en toch gaat God daar genadig mee om. Jacob, die moet op de vlucht voor Esau. En hij loopt weg, het huis daar, uit zijn oude plek Beerseba. Hij komt in de woestijn en dan gaat de zon onder. Nou, niet alleen letterlijk, maar ook over zijn leven, want hij is helemaal alleen. De zon gaat onder en hij gaat daar slapen. En dan krijgt hij een droom. En dan ziet hij een ladder. Engelen van God dalen op en stijgen en beklimmen die ladder weer. En dan geeft God hem een belofte. Dat hij met hem zal zijn. Dat hij weer veilig terug zal komen. En dan wordt Jacob wakker. En dan zegt hij, poeh, dit is een bijzondere plek. Dit is Gods huis. Hij noemt het Bethel. Het huis van God. En dan spreekt hij een belofte uit en zegt hij, als God mij hier veilig terugbrengt, als ik te eten en te drinken heb, en als ik kleding heb om me te kleden, dan zal ik God erkennen. En dan zal ik hem mijn tiende geven. Hij heeft een heerlijk beeld van God gekregen. En toch zegt hij, als u het doet. Want hij gelooft. En die twijfel is ook bij Jacob. Gideon. Hij krijgt een engel op bezoek. En een prachtige belofte. Maar hij zegt tot twee keer toe, ik wil wel een bewijs. Hij denkt, ja, je kan het wel zeggen allemaal, maar is het nou ook zo? Ik wil een bewijs. Petrus, hij loopt over water tot hij gaat twijfelen. Thomas, hij hoort het van al die anderen, van de Heer is opgestaan, we hebben hem gezien. Ja, zegt hij, ik geloof het pas als ik het zie en als ik het voel. Eerder geloof ik het niet. Thomas twijfelt. Twijfel is dus iets waar je je niet voor hoeft te schamen. En hoef je niet te zeggen, oh, wat ben ik toch een stom en wat zal God nou boos op me zijn. God weet dat wij twijfelen. Maar hij is daar wel genadig over. Thomas krijgt wat hij vraagt. Jezus zegt, kijk maar, hier ben ik. Voel maar, ik ben het echt. Ja? Petrus wordt niet veroordeeld omdat hij twijfelde en het water inging. Jezus haalt hem er weer uit. Hier zien we een hele grote groep die aan het bidden is voor de vrijlating van Petrus. Maar ze geloven eigenlijk van, ja, kan dat nou wel? God gaat gewoon door. Hij kijkt niet naar onze twijfel, maar hij kijkt wel naar het feit dat die mensen met z'n allen bij elkaar zijn en hem aanroepen en hem zoeken. En het hart naar hem uitgaat. En dan gaat hij aan het werk. En die eensgezindheid beloont hij. Twijfel is dus iets waar we allemaal wel mee te kampen hebben, maar we moeten er goed mee omgaan. We moeten er niet mopperig over worden van, ja, ik bid wel, maar het zal toch wel niet helpen. Dat is geen goede houding. Of cynisch van, ja, jullie bidden al zo lang, denk dan niet dat er nog wat gebeurt of zo. Als je op die manier ermee omgaat, is het fout. Maar als je eerlijk tegen de Heer zegt, Heer, ik bid, maar er komen in mijn hoofd ook gedachten van, gebeurt het wel? Hoort u wel? Doet u het wel? Als je daar eerlijk in bent, als je eerlijk zijn aangezicht zoekt, dan laat hij zich ook vinden. En dan is hij genadig. En dan vergeeft hij die twijfel en kan hij door je heen toch werken. Petrus is vrij. Eerst geloven ze het natuurlijk niet, maar ja, dan zien ze hem ook in levende lijven daarbinnen. En dan zegt hij nog van, ik ga nou weg, want ze zoeken mij en ik ga even naar een andere stad. Nou, heel verstandig. En dan zegt hij nog, vertel tegen Jacobus, een andere Jacobus natuurlijk, dat ik vrij ben. Jacobus, waarschijnlijk de broeder van de Heer Jezus, die inmiddels ook een belangrijke in de gemeente is geworden. Dit gebeurt minstens 1 jaar na de opstanding, want het is weer een paasfeest, maar waarschijnlijk gebeurt het wat later. De gemeente ziet het en dan is er natuurlijk vreugde omdat God een heerlijk werk heeft gedaan en een heerlijk wonder heeft gedaan. En vreugde is een heel belangrijk iets. Ze merken, er kan van alles gebeuren. Jacobus is gedood. We worden vervolgd, we worden bedreigd, we moeten onze mond houden. Maar God is voor ons, want je ziet wat voor een wonder hij doet. God is voor ons. En degene die met ons is en in ons is, is sterker dan degene die in de wereld is. En dat is hun ervaring. En ze weten die uiteindelijke overwinning, die is aan ons door de Heere Jezus. Vreugde is iets anders als blijdschap. Blijdschap is ook leuk, is ook fijn. Als je een diploma hebt gehaald, als je een overwinning hebt gehaald op een sportveld, als je een promotie hebt op je werk. Allemaal leuke dingen om blij van te zijn, maar ze ebben ook weer weg. En soms valt het zwaar tegen. Is het even een teleurstelling en je bent de hele blijdschap kwijt. Maar vreugde is iets wat God in jou legt van binnen. Daar waar Jezus woont, waar God woont door de Heilige Geest. Daar zit die vreugde, want dan weet je van binnen wat er ook gebeurt. Of er nou bedreiging is, of er nou ziekte is, of er nou overlijden is. Wat er ook gebeurt, die vreugde, die zekerheid die in mij is, dat hij daar woont en dat hij mij lief heeft en mij uiteindelijk naar de overwinning leidt, die vreugde, die raak je nooit meer kwijt. Kan geen mens, kan geen gebeurtenis, kan die van je afpakken. Die vreugde zit van binnen en heeft zijn intrek in jou genomen en is een vast bezit. En dat geeft in alle omstandigheden, gevangenschap, verdriet, ziekte, ellende, dat geeft iets wat je nooit meer kwijtraakt. Vreugde door de zekerheid dat jij in Jezus bent en dat Jezus in jou is en dat je met zijn heerlijke toekomst meegenomen gaat worden. De vreugde des Heren is onze kracht. Dat is ook een lied en dat is een tekst van de Bijbel. En dat is onze kracht, de vreugde die hij geeft. Die vreugde geeft kracht om door te gaan met geloven, met leven, met vertrouwen, met bidden en met verwachten dat hij alle dingen laat meewerken ten goede. Ik heb in dit woord vooral de nadruk gelegd op gebed van de gemeente, op het samenkomen van de gemeente, de eensgezindheid in de gemeente daarvoor en hoe dat werkte in de eerste gemeente, hoe God dat beloont, hoe God dat ziet en hoe God daar zijn zegen en zijn heerlijkheid aan verbindt. En ik denk dat dat voor ons ook een heel belangrijke les mag zijn en dat het gewoon goed is om met elkaar samen te komen, zoals we natuurlijk op zondagsmorgens doen, maar zoals er ook nog wel andere momenten zijn. Samenkomen in gebed en dan is het, er waren er 120 in die zaal en ze zullen echt niet alle 120 om hun beurt een gebedje hebben opgezegd. Je kan er gewoon bij zijn en je hoeft geen woord te zeggen, maar het gaat om de eenheid, om het serieus Gods aangezicht zoeken. En er zullen de mensen zijn die bidden, er zullen mensen zijn die een lied aanheffen, mensen die in tongen bidden. Dat maakt niet uit, maar het is zo belangrijk om erbij te zijn en samen Gods aangezicht daarin te zoeken. En ja, hem groot te maken en hem aan te roepen. En als God die eenheid merkt en die eenheid ziet, dan gaat hij zegenen zoals hij daar zegent. En dan kun je wonderen en tekenen en genezingen kun je gewoon verwachten. Ondanks al onze twijfel, daar hoef je niet bang voor te zijn. God gaat geweldige dingen doen. En God heeft zijn plannen, want we zijn zo ontzettend nodig in deze tijd van afval en van rottigheid in de wereld, in ons land. En God wil een gemeente die hem eenparig, eensgezind aanroept en zoekt. Woensdag hebben we weer een gebedsbijeenkomst en ik nodig u uit om erbij te zijn. Het is gewoon heel fijn om het te doen. Woensdag om 8 uur hier zo in de kerk. En ik denk, kom erbij, wees stil of bid, dat doet er helemaal niet toe. Maar de aanwezigheid, de saamhorigheid is zo belangrijk voor God. Amen.